die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit los zal laten wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is en de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gaat u zitten. Als voortzetting zullen we zingen opwekking 174. Juich, want Jezus is Heer. Opwekking 174. We zullen bidden. Heere God, Vader in de hemel. Wat is het fantastisch dat u tegen ons zegt. Juicht. Want uw zoon is verrezen en leeft. Heere, we zijn zo dankbaar dat wij u mogen aanbidden. U mogen groot maken. Heere, u bent de schepper van hemel en van aarde. Van alles wat wij zien, u hebt het voortgebracht door uw woord. Heer, en heel het universum is in uw hand. Heel het universum spreekt en juicht van datgene wat u gemaakt hebt. En heren, dan weten wij ook dat wij als mens, wanneer we op onszelf gericht zijn, datgene zoeken wat niet wat boven is, maar dat we zoeken datgene wat op aarde is. Heer, maar dat we toch mogen uitstrekken naar u, uitstrekken naar boven, uitstrekken naar het leven. Heer, u werkt wonderlijk, uw wegen zijn wonderlijk, uw plan is wonderlijk. Als we zien en lezen vanuit het hele Bijbel hoe u gedaan hebt met uw volk Israël. Heere, dan bent u een trouwe God. We zeggen het zo makkelijk als mens dat God is getrouw. Heere, maar laten we daar als mens tegenover gaan staan. Wat doen wij met onze belofte? Zijn wij ook trouw? Zijn wij trouw naar onze man? Zijn we trouw naar onze vader en onze kinderen? Wat doen wij met onze belofte die wij doen aan elkaar? Heere, maar uw beloften zijn eeuwig. We hebben een zekere hoop en geen hopeloze zekerheid. Heere, en u, de schepper van hemel en aarde, willen wij aanbidden. Tot u willen we ons richten. Uw naam willen we groot maken. Heere, en zo komen wij tot u. Ook met onze zorgen, ook met ons verdriet, maar ook met onze vreugde. En daarom mag het zijn in ons hart dat we juichen tot u. Heere, zo willen we ook bijzonder opdragen de namen die net genoemd zijn in de mededelingen. Bijzonder de zieken en degenen die het moeilijk hebben. Maar ook de familie waarvan de dochter is overleden. In bijzondere omstandigheden. Heer, maar dat we ook mogen zien dat de dood niet het laatste macht heeft. De dood niet het antwoord is op alles van dit leven. Maar dat er een eeuwig leven is waar we ons naar mogen uitstrekken. Naar u. Naar u die in de hemel zit. Heere Jezus, wij komen tot u. In uw naam komen wij. En wilt dan onze gebeden verhoren en ja, volmaakt maken naar uw Vader toe. Heere Jezus, u bent onze middelaar. U bent onze voorbidder in de hemel. En we weten dat u aan de rechterhand van God, uw Vader, zit en staat om altoos voor ons bezig te zijn. Heere Jezus, wij kijken uit naar die grote dag. De dag dat de hemelen weer open zullen gaan en u, Heere Jezus, naar ons toe komt. En wij u tegemoet zullen gaan in de lucht om u te ontmoeten. Om dan eeuwig bij u te mogen zijn. Heere, wat een dag zal dat zijn. En dat we dan de kronen van ons leven, het eeuwige leven, in volle aanbuiging en neerbuiging en aanbidding bij u mogen neerleggen. Heere, wij prijzen u, wij danken u. We danken u voor dit moment dat we hier als gemeente samen zijn. En dat u deze samenkomst mogelijk hebt gemaakt en dat we dat in vrede mogen doen. Heere, dank u dat wij hier bij u mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Het teken van morgen gaat over trouw. Gods trouw. Gods belofte. En dat is wel heel iets bijzonders. En dat staan ook de liederen die we gaan zingen. Staan ook in het teken van de trouw van God. Het vertrouwen op God. En wat doen wij daarmee als gemeente? Dus daarom willen we ook zingen. Voor de schriftlezing over Johannes de Heer. 149. Groot is uw trouw. Johan de Heer, groot is uw trouw. Ik wil met jullie de Bijbel openen. Ik hoop allemaal dat jullie een Bijbel bij je hebben. Vanmorgen gaan we daar veelvuldig gebruik van maken. Dus ja, dat wordt een beetje op uw kennis van de Bijbel verondersteld. Dat u weet hoe de boeken zijn en hoe we daar doorheen gaan. Ik wil beginnen met een heel klein stukje uit Genesis 12 en dan Genesis 17. Ook een paar versen. Maar even een aanleiding van wat er in Genesis 17 gebeurt, vanuit de geschiedenis die daaraan vooraf gaat. Genesis 12, dan lezen we de eerste vier versen, tot inleiding als inleiding op Genesis 17. En voor degenen die goed van Bijbelkennis zijn, die weten Genesis 17, daar gaat over het verbond met Abraham. Als baptistengemeentes of als evangelische gemeenten zijn wij, of is onze kennis van het verbond en hoe God het verbond gemaakt heeft in het Oude Testament en het Nieuwe Testament soms een beetje te weinig, laat ik het maar zo zeggen. Zeker als je dan in discussies gaat met hervormden of gereformeerden, dan wordt ons nog wel eens verweten dat we geen eenheid hebben in het Oude en het Nieuwe Testament en dat we veel en te vaak gefocust zijn op het Nieuwe Testament. Maar ik hoop vanmorgen te laten zien dat we ons daar niet voor hoeven te schamen. Genesis 12, de eerste vier versen, ik lees dan uit de NBG-vertaling. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abram, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Dan gaan we naar Genesis 17. De eerste vijf versen. Dan zijn we een aantal jaar later. Abraham was 75 en nu is hij 99. Vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem. Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u en gij zult de vader van een menigte volken worden en gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham. Omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Tot zover de schriftlezing. Voordat we daarover gaan nadenken, zullen we samen zingen uit opwekking 218... In 1989 was er een grote aardbeving in Armenië. Het had niet meer dan 4 minuten nodig om het land compleet plat te leggen en 30.000 mensen te doden. Seconden nadat het dodelijk getril was afgelopen, rende een vader naar een lagere school om zijn zoon te redden. Toen hij daar aankwam, zag hij dat het gebouw met de grond gelijk gemaakt was. Terwijl hij naar de puinhoop keek, herinnerde hij zich de belofte die hij zijn kind had gedaan. Wat er ook gebeurt, ik zal er altijd voor je zijn. Gedreven door zijn eigen belofte, lokaliseerde hij de plek waar zijn zoon ongeveer zou moeten zijn. En hij begon stenen opzij te gooien. Er kwamen andere ouders bij, allemaal in tranen, rouwden om hun kinderen. Het is te laat, hielden ze de man voor. Je weet dat ze dood zijn, je kunt niets meer voor ze doen. Hij werd zelfs door een politieagent gemaand om ermee op te houden. Maar deze vader, nee, hij weigerde dat. Hij bleef graven, 8 uur, 16 uur, 32 uur groef hij. Eindelijk, na 38 uur, zulde hij een stuk puin van zijn plaats en hoorde toen de stem van zijn zoon. Hij begon de naam van zijn kind te roepen. Arman, Arman. Een stem antwoordde, papa, ik ben hier. Toen zei de jongen de volgende kostbare woorden. Ik heb tegen de andere kinderen gezegd dat ze zich geen zorgen moesten maken. Ik heb gezegd dat als jij nog leefde, je me zou komen redden en dat zij dan ook gered zouden worden. Want dat had jij beloofd. Wat er ook gebeurt, ik zal er altijd voor je zijn. We lazen net over Abraham, het verbond. Wat daar gebeurt is iets bijzonders. Een verbond is natuurlijk iets wat je elkaar belooft. Velen van jullie zijn getrouwd, dus dan heb je een verbond gesloten met je man of met je vrouw. En dan beloof je elkaar wat. En dat leg je dan vast in een soort contract. Maar het woord verbond in het Hebreeuws houdt eigenlijk meer in. Het is meer dan een contract. Eigenlijk is het, moet je het zien, het woord snijden. En misschien zijn er wel jongeren onder ons die kennen dat beeld. Of heb je misschien zelf wel gedaan, dan heb ik het over een bloedverbond. Wat is dat? Nou, soms kom je als vrienden wel eens bij elkaar en die verhalen die ken je wel. En dan beloof je iets en om dat te bekrachtigen, dan pakt hij een mes. Dat mes dan sneed je een snee in je handpalm. En je vriend deed dat ook en misschien deed dat met z'n 3 of met z'n 4. En als dan bloed dan uitkwam, dan gaf je elkaar de hand. Dat was een soort teken. En ja, die wond, als dat genast, dan bleef je dat natuurlijk zien. Ook na 10 jaar, na 20 jaar, na 30 jaar, blijf je die wond zien. En zo sloot je een verbond, zeg maar, met elkaar, om te zeggen, ik blijf trouw aan mijn belofte. Nou, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Dat is een verbond wat gebeurt. En daar wil ik het vanmorgen ook over hebben, die belofte. God is trouw. En hij maakt het tot uitdrukking in een verbond die hij maakt met het volk Israël. Nou, als we zo kijken naar Genesis 12, waar het verhaal zeg maar begint van Abraham. Een bijzonder moment in de geschiedenis van de wereld. Het was nog maar 300 jaar geleden. Mijn stem slaat soms een beetje over, ik ben gisteren erg verkouden geworden. Dus een beetje rekening mee houden. Maar het was ongeveer 300 jaar geleden dat Noach de ark had gebouwd en dat de zondvloed was geweest. 300 jaar. Seth, de zoon van Noach, die leefde nog op het moment dat dit gebeurt. Dus dat is nog maar heel kort eigenlijk. Het was nog maar 150 jaar geleden dat de toren van Babel werd gebouwd. En dat de mensen, ja, die gingen de wereld in, iedereen ging een andere taal spreken. Nou, waar het mij om gaat is, al na 300 jaar, terwijl Seth nog leefde de mens opnieuw in heidendom. Opnieuw aanbaden ze andere goden. En dan ziet dat verhaal en dan grijpt God opnieuw in, zoals hij ingreep bij Noach en een verbond met Noach maakte. We kijken daar, als er regen is en zonneschijn, dan zien we dat, het teken van dat verbond. De mooie regenboog. Nu gaat God opnieuw ingrijpen, dan gaat hij iets bijzonders doen. Dan gaat hij een man of een gezin, een geslacht, gaat hij uitroepen om te gaan. Een geslacht uitroepen uit de afgodendienst. En we weten dat, Jozua die schrijft dat later in zijn boek, Jozua 2 gaat het dan, dat de volkeren opnieuw de heidendom waren toegevallen. En dan wordt Abraham geroepen. En dan zien we Genesis 12, op Gods bevel gaat Abraham. God spreekt en Abraham ging. Heel bijzonder. Toen ik erover zo over nadacht, dan denk je wel van, ja, maar waarom ging Abraham eigenlijk? Hij had allemaal goden en dan gaat hij op het bevel, gaat hij. Wanneer, als ik tegen jullie zeg, ga weg, en ik zeg niet waar je heen moet, maar ik zeg, ga weg. Wanneer volg je dat op? Het was natuurlijk een heel bijzonder moment dat een God die hij aanbad, met andere goden die hij aanbad, dat een van die goden maar sprak. God sprak tot hem, al die andere goden niet. En zo zien we dat Abraham een toonbeeld is van geloof en gehoorzaamheid. Hij gaat het onbekende tegemoet en we lezen later in Romeinen en God rekende hem dat tot gerechtigheid. Het bevel. En dan komen we zo aan in Genesis 17. En dan belooft God aan Abraham dat hij zaad zal zien vanuit Sarai. Terwijl ze onvruchtbaar was. Dus door het onmogelijke heen geloofde Abraham de God die tot hem sprak en geloofde hij dat hij nakomelingen zou krijgen. En God rekende dat geloof ook tot rechtvaardiging. En dan gaat het niet om dat doordat Abraham geloofde hij rechtvaardig was, dat was niet de reden, het was niet het geloof wat hem rechtvaardigde, maar door het geloof wordt hij gerechtvaardigd. Dat is iets een ander verschil. We moeten als mens soms niet denken dat wij, nou ik heb zo'n groot geloof, en omdat ik zo'n groot geloof heb, nou dan ben ik goed voor God. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om ons geloof, het gaat om waarin wij geloven. Door het geloof in de Heer Jezus Christus, zullen we straks ook zien, dat is onze rechtvaardigheid. Niet omdat wij geloven. Ook hier zo in Abraham en in Romeinen 4. En God gaat dan in deze geschiedenis zijn verbond eraan verbinden. Zijn eer gaat hij eraan verbinden. Hij doet een eed, hij doet een belofte en hij gaat een bloedverbond aan. En dan zegt hij, Abraham, uit al die volkeren, ik wil geen andere volk hebben, maar ik heb jou uitgekozen tot al die volkeren. En dan vraagt hij aan Abraham, Abraham, maar je moet wandelen voor mijn aangezicht. Je moet oprecht zijn in je leven naar mij. En dat vraagt God. En ieder die tot geloof komt, wandel dan voor mijn aangezicht. Mijn hele leven moet dan een soort toewijding zijn, moet een toewijding zijn voor datgene wat God voor mij gedaan heeft. Een leven van verwondering wie God is, wat hij in mijn leven heeft gedaan. Die toewijding, die zoekt God. En we moeten transparant zijn, hè, als we oprecht en transparant moeten zijn in onze daden. En dat is zo moeilijk. Zo moeilijk om als mens, zeg maar, ja, om die transparantie ook te geven. Hoeveel beloften heb ik misschien wel aan mijn vrouw gedaan die ik niet ben nagekomen? En hoeveel beloften heeft u gedaan, die u misschien niet bent nagekomen? Mijn dochter van 16 die zegt nog steeds, pa, vroeger heb je mij een paard beloofd. Hij is er nog steeds niet. Nou, ik herinner me dat natuurlijk niet. En ik zit er ook niet op te wachten. Maar stel dat ik het wel heb gedaan, dan ik beschaam dat kind wel. Hoe vaak hebben we elkaar beschaamd? Ook als christen, juist als christen. Als een ander mens ons ziet, ziet die andere mens van, hé, daar loopt Jezus. Kijk, hij is transparant of zij is transparant. Hij komt zijn belofte na. God wel, God verbindt daar zijn eed en zijn contract. En dan gaat God ook een bijzonder teken geven. Dan moet Abraham besneden worden. De voorhuid moet weggehaald worden. Ook weer daar zien we de teken in. De ene kant het teken van eeuwigheid, want dat was een eeuwig verbond met Abraham en zijn nageslacht. Want als je voorhuid wordt weggesneden, dan kun je dat niet meer laten aangroeien. Ja, dat was een teken dat zichtbaar bleef. Hetzelfde wat ik zei met in mijn hand snijden, dat teken bleef zichtbaar. Maar er zat nog iets dieper achter. Die voorhuid werd weggehaald en zeker in die tijd hadden ze geen stromend water, tenzij je bij een rivier woonde. maar niet zoals wij dat hebben in onze samenleving. Maar de voorhuid, als dat niet goed en niet vaak genoeg gewassen werd, dan was dat een bron van bacteriën. Was dat een bron waardoor, zeker na geslachtsgemeenschap, een vrouw ziek van kon worden. Dus die bron van bacteriën, die ongerechtigheid eigenlijk, die daar zat, die moest ook weggehaald. Het was ook een medisch iets wat verantwoord was. En dat ook gebruikt werd. En wat ik dan zo heel bijzonder vind, is dat, dan moest dat op de achtste dag gebeuren. De achtste dag, heeft u zich wel eens gerealiseerd waarom dat de achtste dag moest zijn? Waarom niet de zevende? Getal van volheid. De negende. Ja, het is een teken van een nieuw begin, dat natuurlijk. Maar ik hoor ook inderdaad bloedstalling. Het blijkt, en dat is nog niet zo lang geleden, dat de medici erachter zijn gekomen dat op de achtste dag de bloedstollingstijd van een mens het kortste is. Daarom heeft iemand die besneden wordt op 20-jarige leeftijd daar veel langer last van dan een babytje van 8 dagen. Ja, ik vind dat zo prachtig, hè? Dat God, los even van de teken wat hij geeft, maar dat het zo werkelijkheid is. En er zijn meer van die dingen waar de wetenschap nu pas achterkomt, wat al lang in de Bijbel staat. Ik ga er nu geen avond van wetenschap over houden, maar het zou kunnen. Er zijn prachtige voorbeelden daarin. Maar God neemt eigenlijk die onreinheid weg. En dat is de bedoeling van het verbond, wat God aangaat met die ander, dat de ander ook in die gereinigde omstandigheden leeft. En daarvan bewust is. Zo gaat God dat verbond aan met Abraham. Maar God zei, je zult en je mag geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Dat was eigenlijk de keerzijde van het verbond. Want ik ga jouw God zijn, ik wil je God zijn, maar jij mag geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat is makkelijk toch? Nou ja, zo makkelijk was dat niet. En dat zullen we zometeen ook zien. Maar ga nu eens even naar vers 4 in Genesis 17. Vers 4 en vers 5. Abram werd Abraham. Dat was een naamsverandering. Abram betekent, nou laat ik het maar heel plat zeggen, een goddelijke vader, een verheven vader. Dat was een naam die gegeven werd vanuit het heidendom. Dat weet je soms als patriarch, als maffiabaas misschien wel. Ik weet niet hoe ze daar toen die tijd tegen aankeken. Maar weet je, als een soort gods gezien binnen je familie, binnen je gezin. En dan wordt zijn naam Abraham. En dat betekent vader van velen. Dus er zit een naamsverandering plaats. Maar dat heeft een veel diepere betekenis. En daar wil ik even de aandacht op richten in Genesis 17 vers 4 en vers 5. Als je goed kijkt, dan wordt zowel in vers 4 als in vers 5 genoemd. En dan zal ik het zelf er ook even bij pakken. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. En in vers 4. En gij zult de vader van een menigte volken worden. En in vers 5, omdat ik u een vader van een menigte volken gesteld heb. Dat woord vader staat daar, en een menigte van volken. In ons Nederlandse taal zien we daar eigenlijk niet zoveel verschil in. En toch zit er een groot verschil in. In vers 4 wordt er een toevoeging gegeven in het Hebreeuws, en ik ga er niet in detail op in. Maar even op het feit van vader. We kunnen vader zijn voor ons kind en we kunnen een vader zijn voor ons kind. Dat kan tweeërlei betekenissen hebben. Er kunnen hier mensen zijn en als ik daar een relatie mee zou hebben, ik bedoel gewoon een normale relatie, en wij gaan veel met elkaar om, dat je op een gegeven moment zegt, hij is een vader voor mij. We hebben een pleegzoon in huis. Die is ongeveer een jaar geleden gekomen. Een jongen, hij is nu 18. En hij werkte in een restaurant en we gingen daar eten. En toen zei hij tegen zijn collega's, die vroegen natuurlijk aan hem, van wie zijn dat? Hij zegt, ja, dat zijn mijn vader en moeder. Nou, dat waren wij natuurlijk niet. In ieder geval niet natuurlijke vader. Hij is niet uit mij voortgekomen. En toch noemde hij mij zijn vader. In dit geval gaat het voorbeeld niet helemaal op, want ik was niet zijn geestelijke vader. In die zin, je kunt een geestelijke vader hebben, iemand die heel dierbaar is geworden en die je geholpen hebt om tot geloof te komen en die heel veel geestelijk vertelt, zeg maar, daarin. Voor hem was ik, hij zei misschien wat meer uit schaamte dat zijn echte vader er niet was en dat ik een vader voor hem was. Maar wat hier nou gebeurt in vers 4 en vers 5, in vers 4 staat letterlijk in het Hebreeuws, hij zal een vader zijn voor velen. En in vers 5 staat, hij zal een vader zijn van velen. Oftewel, er wordt een onderscheid gemaakt in het vaderschap tussen een geestelijke vader en een vleeselijke vader. Vleeselijk bedoel ik mee een natuurlijke vader die daarin voortkomt. Dus wat God hier doet, hij belooft al in Genesis 17, heeft hij een belofte gemaakt, met Abraham zal ik je zegenen en ik zal je God zijn. En je zult een vader zijn voor velen en je zult een vader zijn van velen. Er zit een dualiteit in die wij moeten gaan begrijpen. Ook moeten gaan begrijpen zometeen hoe onze plaats is ten opzichte van Israël. Want God maakt een verbond met Israël. God maakt geen verbond met de kerk, zoals vele kerken denken. God maakt een verbond met Israël. Maar die dualiteit zit hierin. En dan wordt het woordje ab van Abraham, ab betekent, nou, misschien herkent u dat woord wel. Als je een T erachter plaatst, heb je abt. En abt was de vader van een klooster. Nou, dat zit hier ook in, Abraham. Vader van velen. Dus een dubbele bedoeling. Nou, laten we eens kijken naar die eerste bedoeling. God belooft iets en heeft een dubbele boodschap, heeft een dubbele belofte daarin. Nou, het nageslacht van Abraham is duidelijk. Isaac, Jacob. En dan worden ze weggevoerd, het verhaal, de meeste kennen dat verhaal natuurlijk wel, worden ze weggevoerd voor een lange tijd in Egypte. En dan denk je, ja, hoe zit dat dan met dat verbond dan? God heeft toch beloofd dat hij God zal zijn en dan ben je een slaaf in Egypte. Nou pakt u Exodus 2, dat is even bij, Exodus 2. De nakomelingen van Abraham worden onderdrukt. Ze zitten daar in Egypte. En het is nog steeds geen volk, hè? Het is zijn nageslacht, maar het is nog steeds geen volk. Dus hoe gaat God nou zijn belofte vervullen die hij aan Abraham heeft gegeven? Exodus 2 vers 24. Dan zit dat volk daar, dan worden ze onderdrukt. En ze moesten steden bouwen en ze moesten stenen maken. En nou ja, goed, u kent het verhaal wel van de babytjes die gedood werden en Mozes. Nou, daar gaan we even overheen. We gaan ons concentreren op het verbond, de belofte die God geeft. En dan staat daar in Exodus 2 vers 24, en God hoorde hun klacht. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Even terzijde, God hoorde hun klacht. Hè? Dat denk ik ook van nu, het huidige volk Israël. Hè? Wanneer gaan ze nou zich richten tot Yahweh, tot de God die hun God, zeg maar. Ze zijn om ons, onze twil, hun aangezicht is bedekt. Even, maar goed, als het volk gaat klagen ook weer naar God, dan gaat God ook weer gedenken aan zijn verbond met Israël. Dus God die hoorde hun klacht, die hoorde hun gekerm en hij denkt, hey, dat verbond met Abraham. Dus dan gaan we even verder naar Exodus 19, vers 5. God zegt, ik heb een verbond met Abraham. En wat doet God dan? Hij zendt Mozes, er komen 10 plagen en ze worden uitgeleid uit Egypte en ze gaan op weg de woestijn in naar het beloofde land. Dus ja, we zien al een beetje dat God zijn belofte gaat vervullen. Ze gaan weg. En dan komen ze op een plaats in de woestijn bij Sinaï. Maar het volk is wel weggetrokken, maar is nog steeds geen natie. En hier, Exodus 19, vers 5, lezen we nu dan. God zoekt zijn volk op die berg daar, met Mozes. Mozes die dan tussen het volk staat en God. En er staat dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dat verbond waar het over gaat, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij toe. Dus een hele bijzondere relatie wil God met het volk Israël. Het is zijn persoonlijke eigendom. Iets waar hij een hele nauwe relatie mee wil hebben. Eigenlijk staat daar, hij wil het volk huwen. Het is zijn volk die hij getrouwd is. En hij ook verwacht van dat volk dat ze trouw zijn aan de belofte om geen andere goden te dienen. Nou, dan krijgt het volk de stenen tafels met de wet daarop. De wet wordt geschreven op stenen tafelen. Even heel belangrijk om dat mee te nemen. En dan gaan we naar Exodus 24, vers 7. We gaan even voorbij wat er allemaal gebeurt daar rondom die berg. Bewust hou ik me even tot die verbondslijn, de belofte die ingevuld gaat worden. Maar het volk in Exodus 24, vers 7. Mozes nam het boek van het verbond, de stenen tafelen, en las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En daarna zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed, en dat waren van twee jonge stieren, het bloed, sprengde het op het volk en hij zeide, zie het bloed van het verbond. Even wie dat bloed, hè? Bloedverbond. Komt continu terug. Want bloed is een teken van leven. Als er bloed is, is er leven. Daar kom ik straks nog even op terug ook. Dat het bloed van het lam, bloed van Christus, zo belangrijk is. Want zonder het bloed van het lam kunnen wij niet leven. Hij nam het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Dus het volk wordt hier apart gezet. Het volk wordt geheiligd. Het verbond, de belofte van Abraham, wordt bevestigd met Mozes. En het volk krijgt een eigen wet. Eigen grondwet. Hier worden ze pas een natie. Hier wordt het Israël een natie die op zichzelf staat met een eigen grondwet. Het theïstisch verbond. Nou, dat is dan duidelijk. Ze trekken door de woestijn heen. Dat wordt een hele lange reis. Uiteindelijk gaan ze het land innemen, Kanaan, met Jozua. Dan zullen we wel denken, de vervulling hier is duidelijk. God geeft zijn land Kanaan, dat hebben ze beloofd. Zij dienen God en ze zijn er, ja, God is hun God. Maar dat hoeft u niet op te zoeken, maar in Richteren 2 zal ik voorlezen, vers 11. In Richteren 2, vers 11. Dat is nog maar net dat ze dat land hebben ingenomen. En ze hadden daar bij die berg gestaan en ze zeggen, we zullen alles doen. We zullen horen, we zullen doen wat de Heere zegt. En dan staat er in Richteren 2... Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heren en gingen de Baals dienen. Ze verlieten de Heren, de God hun vaderen, die hun uit Egypteland had geleid. En ze liepen andere goden achterna. En dan in vers 20, wanneer dan de toorn van de Heren ontbrandde tegen Israël, zei hij, omdat dit volk het verbond heeft geschonden, dat ik hun vaderen opgelegd heb, en omdat ze niet geluisterd hebben naar zijn stem. Het volk was een volk van verbondsbrekers. Telkens weer werd het verbond verbroken. En pas dat nou eens op onszelf toe. Straks zal u zien dat wij ingesloten worden in het verbond, in het nieuwe verbond. Maar als we nu even naar onszelf toe gaan. Toen we tot geloof kwamen, hè, toen u tot geloof kwam, toen jullie tot geloof kwamen. En misschien is dat lang geleden, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dan ben je nog vol vuur en vlam. Dan denk je van, oh, ik wil deze God dienen. Ik wil getuige zijn van hem. Ik ga voor de Heer Jezus leven. Hoe vaak hebt u dat verbond al verbroken? Hoe is ons leven daar ingericht? Ik wil de contrast zo duidelijk maken. De contrast tussen de trouw van God en de trouw van mensen. Hoe vaak hebben wij het verbond overtreden? Het volk is ontrouw. Andere goden. Dan zou je denken, hoe gaan we nu verder? Hoe nu verder? En leest u het Oude Testament maar verder. Elke keer kwam God om het volk uit te leiden en weer te bevrijden van de vijanden die ze hadden. En elke keer verbraken ze het verbond weer en God zendt weer een andere volk om ze te bestraffen. En uiteindelijk gaan ze de grote ballingschap tegemoet. En dat blijft maar doorgaan. Er lijkt geen einde aan te komen. Het lijkt uitzichtloos. Maar weet u, het verbond met Abraham heeft een tweede belofte. Er zit nog een geestelijke strekking in. Er zit nog een geestelijke vervulling in. Open maar Jeremia 31. Ja, vanmorgen moet u even wat bladeren in de Bijbel. God had zijn verbond gegeven aan Abraham en had beloofd dat hij hun God zou zijn. En het volk had beloofd dat zij zijn volk zouden zijn. Jeremia 31, vers 31. En dan gaat het begin van het nieuwe verbond, wat al in het Oude Testament wordt beschreven. De eerste vervulling hebben we gezien op Sinaï. Hebben we gezien dat de wet geschreven werd op stenen tafelen aan de buitenkant. En dan zien we in Jeremia 31, vers 31, dan zegt de Heer: zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik met de gemeente, nee dat staat er niet, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hadden we het net over. Wordt geduid hier naar het verbond op Sinaï. Hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heeren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heeren. Ik zal mijn wet, die eerst op steen en tafelen geschreven was, ik zal die wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Later noemt Ezechiël, we krijgen een nieuw hartje van de Heeren. Ik werd vroeger opgevoed door mijn ouders van, ja, je moet een nieuw hartje krijgen. Ik dacht, ja, hoe gaat dat dan? Moet dan een hart getransplanteerd worden of zo? Ik zag daar tegenop eigenlijk. Maar een nieuw hartje krijgen is dat die wet van God op je hart wordt geschreven. In het binnenste, niet meer op stenen tafel, niet aan de buitenkant. En wat gebeurt er dan? Nou ja, in vers 33, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Maar dan is het belangrijkste, dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder kennen. Ken de Heer, want ze zullen me alle kennen, van de kleinste tot de grootste. Onder hen, luidt het woord des Heeren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Daar zie je dus de omkering van iets wat aan de buitenkant zit naar de binnenkant. Iets wat op steen staat, wordt aan de binnenkant van ons hart geschreven. Als we ons hart aan de Heeren geven, wordt zijn wet op ons hart geschreven. Hier in Jeremia 31 wijst de profeet al naar de vervulling van de tweede belofte aan Abraham gegeven. Aan de geestelijke belofte. Abraham zal een vader zijn, zal een geestelijke vader zijn voor velen. Hier, Jeremia schrijft er al over. Dat wordt herhaald, exact deze woorden worden herhaald in Hebreeën 8. En dat is het laatste stuk wat ik u even vraag om op te zoeken. Hebreeën 8. Dus die lijn van het Oude Testament wordt prachtig doorgetrokken in het Nieuwe Testament. We hebben één Bijbel, wel een Oude en een Nieuwe Testament, maar het is één woord van God met één rode lijn. Die rode lijn is Christus en die rode lijn is het verbond, hoe God werkt door de eeuwen heen. In Hebreeën 8, vers 6, dan gaat het over de Heere Jezus. Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener, betere dienst verkregen als Hij middelaar is van een beter verbond. En dat weten wij, want het is beter omdat het tweede verbond niet meer verbroken kan worden. Als we in Gods handen zijn, als zijn wet in ons binnenste staat, als we ons hart aan Christus, aan Jezus, aan God hebben gegeven, zal niemand ons meer uit zijn hand rukken. Dat is een belofte die we mogen hebben. We geloven in de volharding der heiligen, hè, zoals dat dan wel eens heet. Iedereen die in de Heer Jezus gelooft, mag zeker weten, omdat het een beter verbond is waar we zijn. Waarvan de rechtskracht op betere belofte. En die betere belofte is, dat het niet van ons afhankelijk is, en dat wij verbondsbrekers zijn. Nee, het hele werk wat daar gaat gebeuren, is afhankelijk van het werk van Christus. Daarom komt er een nieuw verbond. Een geestelijke vervulling van het nieuwe verbond. Dat snijden aan de voorhuid, wat een teken was van gerechtigheid, dat werd gegeven. Diezelfde besnijdenis die in het oude verbond plaatsvond aan de voorhuid, vindt in het nieuwe verbond ook plaats. Wij worden besneden, heet dat dan, aan het hart. Colossenzen 2 vers 11 gaat daarover. Dan zegt Paulus dat de besnijdenis vervuld wordt. De besnijdenis aan het vlees wordt vervuld. Een besnijdenis die zonder handen geschiet aan ons hart. En ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus is besneden. Daarom hoeven we ons niet meer laten te besnijden zoals Joodse jongetjes dat moeten. Wij zijn besneden aan het hart. Dus God, die de belofte die hij geeft, daar komt hij altijd op terug. God is getrouw. Hij maakt een bloedverbond. En dat belooft hij aan Abraham en aan zijn zaad. God verbindt zich. En we mogen zeker weten hoe dat is. En waar blijkt dat dan uit? De Heer zegt, mijn naam is... Wat is de naam van de Heer? Yahweh. Ja. Yahweh, wat betekent Yahweh? Dat is dus de naam van het verbondsgod, hè? De naam van het verbondsgod. Wat betekent Yahweh? Ik ben die ik ben. Niet ik was iemand, of ik zal iemand zijn. Nee, ik ben. Gisteren, ik ben. Vandaag, ik ben. Morgen, ik ben. Daar wordt eigenlijk gezegd dat zijn karakter, zijn identiteit onveranderlijk is. God kan niet veranderen. Hij zal zijn belofte altijd doen. Van mij moet u dat niet verwachten dat ik dat doe. Als ik u iets beloof vandaag, en ik zeg over 3 weken kom ik hier weer spreken, dan moet u nog maar afwachten. Dat klinkt misschien gek, maar ik ben een mens. En ik mag uit genade leven, hè? Dus dat is niet zo van dat ik dat dan... Ja, we blijven mensen. Goed, iets ander onderwerp, maar... Welke mensen kunt u nou echt vertrouwen? En misschien zijn er wel mensen onder ons die heel transparant zijn in hun daden. En die heel goed zijn in hun leven. Maar daarmee zijn we nog geen 100%. Wat God wel van ons verwacht. En God is dat wel. Het is zijn natuur. God zegt van zichzelf, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? En Timotheus schrijft er ook, Paulus en Timotheus. Als wij ontrouw zijn, zegt dan Paulus, hij is getrouw, hij blijft getrouw. Dat is Gods identiteit. En nou is er iets heel opmerkelijks gebeurd. Want God kon natuurlijk de ongerechtigheid van de mensen en van ons niet door de vingers zien. Hij zegt niet van, nou ik maak een verbond, jullie, nou ja, ik weet, jullie komen het niet na. Ach, ik kijk door de vingers. Ik maak een nieuw verbond. En nou is het wel. Nou gaat God zichzelf besnijden. God in de hemel. Die gaat zijn zoon zenden. Want hij weet dat de mensheid het niet kan. En dan gaat het als het ware, wat het liefste wat hij heeft, snijdt hij uit de hemel en zendt het naar de aarde. Want dat verbond wat hij gemaakt heeft, zal volvoerd worden. En al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij, wat ik zei, als je een verbond aanmaakt met elkaar, dat je jezelf snijdt, hè, om dat eed te doen. Om dat te bekrachtigen, God wist dat de mens dat niet kon doen. En dan gaat hij zichzelf, een gedeelte van zichzelf, als het ware afsnijden en naar de wereld zenden. En niet alleen om daar de wereld te laten zien hoe we moeten leven, maar nog veel meer, om zelfs de laagste plaats in te nemen. Jezus kwam om de laagste plaats in te nemen. Die trouw van God, die belofte die hij gestand houdt in het verbond. Jezus is identiek, hij lijkt op zijn vader. Hij komt naar deze wereld en hij zegt, het is niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, zend mij. Ik zal voor die ongerechtigheid van de mensheid, ik zal lijden. De trouw van Jezus is identiek aan de trouw van God. Als wij in Jezus geloven, is het niet zomaar de keuze, het is Jezus of het is Boeddha of het is Mohammed. En wat ons goed lijkt, dat gaan wij geloven. Jezus is niet één van de opties, wat we wel steeds vaker horen. Ik vond het ook verschrikkelijk dat ik deze week een filmpje zag over de Senaat in Amerika. Een soort Tweede Kamer van Amerika, christelijke natie, waarin een imam zijn gebed uitspreekt. En alle mensen daar hun hoofd bogen om de woorden van Allah. En waarvan de dominee in de kathedraal daar zei, letterlijk zei, wat mooi hè, dat deze heilige woorden door de imam uitgesproken worden in een heilige plaats. Lieve mensen, wij worden steeds meer op een zijspoor gezet. Er was één vrouw die ging spreken en die zegt, Jezus is gekomen, Jezus is gekruisigd, hij. En die werd binnen een minuut afgevoerd. En ze werd genoemd een grote fanaticus. Zelfs door christenen. Maar Jezus is degene geweest die lijkt op zijn vader. Jezus is degene geweest die het verbond, de belofte van de vader, heeft gedaan voor ons. Het was zijn gehoorzaamheid. Jezus zegt, ik ben neergedaald uit de hemel. Niet omdat ik mijn wil zou doen. En in Hebreeën schrijft dan, daarom moest Jezus in alles aan zijn broeders gelijk worden. En Jezus zegt tegen een ieder van ons vanmorgen hier. Want er zijn misschien wel mensen hier die zeggen, Jezus heb ik helemaal niks mee. Nou, misschien een filosoof, maar een mooie man. Maar als u uw hart nog niet aan Jezus gegeven hebt. Jezus zegt voorwaar, wie in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Daar gaat het om, met het verbond, met de belofte van datgene wat God aan Abraham gegeven heeft. Het eeuwige leven is alleen mogelijk door het nieuwe verbond. En ook in het nieuwe verbond moest er bloed vloeien. Niet het bloed van geiten, van bokken of wat dan ook. De hoge priester ging met het bloed in het Nieuwe Testament, of in het Oude Testament, het heilige der heiligen in één keer per jaar. En dan werd dat gestrooid op de verzoendeksel. Om verzoening te zoeken voor het volk, de zonde en de ongerechtigheden. Maar Jezus deed dat niet. Hij heeft zichzelf aan dat kruis gehangen. Hij werd geslagen. En hij, toen hij opstond, ging met zijn eigen bloed naar de grote verzoendeksel in de hemel. En zegt, Vader, hier ben ik. En ik heb datgene gedaan. Ik ben getrouw geweest tot in de dood. Zie mijn besnijding aan mijn handen. Zie mijn besnijding aan mijn voeten. Wat een prachtige God hebben wij toch, hè? Dat het niet van ons en niet van mij afhangt. Maar dat alles, mijn hele hart, mijn hele leven, in zijn hand ligt. In een hand wat besneden is aan het kruis. En dat als God de Vader naar mij kijkt, dat hij niet kijkt naar mij wie ik werkelijk ben, maar dat hij mij ziet, gewassen door het bloed van het lam. Lieve mensen, laat u nooit, nooit zeggen dat het bloed van het offer van het lam niet noodzakelijk is. Laat u nooit die waarheid afpakken, want het is de enige waarheid die er is. Zoveel kerken, christelijke kerken gaat het al. Geloof jij nog in het bloed van het lam? Wat eng. Laat het dan nooit gebeuren. Dat is het enige wat ons verbindt met God de Vader. Ja, zult u zeggen, ja. Maar ik ben toch niet Israël? Hoe kan dat dan? Het verbond is met Israël gemaakt. Alles wat je nu zegt, Henk. Iemand zei dat ik Jan was, maar. Ja. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar hoe zit dat dan? Hoe kunnen wij nou die belofte van Abraham, die gegeven is aan Israël, tenzij u een Jood bent, misschien zijn er hier wel Joden onder ons, dat weet ik niet. En wij dan? Nou, dat is het laatste schriftgedeelte wat ik u vraag op te zoeken, is Galaten 3. Hoe kunnen wij nou delen in datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft? Wij geloven dat. Maar toch wil ik even weer die link leggen naar het verbond. Ook baptisten moeten in een verbond geloven. Hè? Dus het is niet zo van. Maar die vervulling van die belofte die al in Genesis 17 ligt. Die dualiteit van het verbond in Genesis 17, waar je eigenlijk nooit iemand over hoort spreken. Tenminste niet in de traditionele kerken. Genesis 3. Of Galaten 3, sorry. Ja. Ik lees even uit de herziene Statenvertaling. Ik heb de NBG-vertaling niet voor me liggen. Vers 14, maar die is vrij identiek met de NBG. Vers 14, Galaten 3, vers 14. We weten dat Abraham zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid in Romeinen 4. En dat Abraham een belofte kreeg aan zijn zaad. Dan staat er in hoofdstuk 3 vers 14, Galaten 3 vers 14, opdat de zegen van Abraham, dat gaat over die belofte die God al gedaan heeft in Genesis 17, opdat de belofte, de zegen van Abraham, hoe komt die tot de heidenen? In Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Wij, de Galaten, dan heeft hij het over een gemeente in Klein-Azië. En dan vers 16. Wel nu, dat is een hele cruciale vers in het Nieuwe Testament om het verbond te kunnen verstaan. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham in Genesis 17 en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Als God in Genesis 17 dat verbond sluit, heeft het dus een vleeslijke vervulling met het volk Israël. Dat hebben we gezien. Het heeft ook een geestelijke vervulling met het volk Israël. Maar die geestelijke vervulling met het volk Israël wordt aan zijn zaad, aan het zaad van Abraham gegeven, maar niet als zaad als in vele mensen, vele nakomelingen, maar dan gaat het opeens zaad in enkelvoud. Dus de geestelijke vervulling van de belofte aan Abraham vindt plaats in Jezus alleen. In Christus alleen. De ongerechtigheid niet meer gedenken kan alleen door Christus. Want God ziet de zonde niet door de vingers. Vers 17, Galaten 3 vers 17. Dit nu zeg ik, nog steeds Paulus aan het woord. Het verbond, dus met Abraham, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt. Hoe? Met het oog op Christus, met het oog op Jezus. Al toen in Genesis 17 had God Jezus op het oog. Dat gaat zelfs nog terug, hè? We kunnen teruggaan naar Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u. Al daar wordt de belofte gegeven van Christus. Maar hier wordt het in het verbond gezet, vers 17. Wordt door de wet, die na 430 jaar, dus dat is wat we lazen, de vervulling van de belofte, de eerste vervulling van de belofte op de berg Sinaï, wordt dat niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Dus die wet kwam niet om de belofte aan Abraham te niet te doen. Nee, de wet die op stenen tafel werd geschreven, was een uiting van de belofte. De natuurlijke apart gezet zijn als volk voor God. Dan gaan we naar vers 26, Galaten 3 vers 26. En nou mag ik u aanspreken, ook als u geen Jood bent of Israëliet of uit Juda. Het nieuwe verbond zal ik maken, zegt God met Israël en met Juda. Maar, vers 26, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. De gerechtigheid van Christus, hè? Het nieuwe kleed wat we ontvangen. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang of men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En dan vers 29. En als u van Christus bent, dat kan alleen door het geloof. Dan zegt hier Jezus, gij zijt van mij. Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. Dan is Abraham uw geestelijke vader. Dan is die belofte, die wordt gegeven in Genesis 17 vers 4. Een vader voor vele volken, voor vele menigte van volken. Dan hoort u daarbij. En bent u overeenkomstig de belofte, erfgenaam. De belofte van het eeuwige leven in Jezus Christus. Wij worden als het ware als een soort onnatuurlijke tak ingelijfd op die olijfboom. Is dat niet prachtig? Dat we door het geloof zeker mogen weten dat God door het geloof in Christus, dus dat verwonders met Christus, maar wij door het geloof behoren Christus toe. We zijn in hem één. Lijken we dan ook op hem? Want dat is natuurlijk vaak heel moeilijk, hè? Dan, we zijn in Christus. En dan moet u getuige zijn. Dan bent u eigenlijk het lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus. Dus alles wat hier op aarde gebeurt. Ja, de Heer Jezus is het hoofd. Wij zijn het lichaam. Wij zouden in beweging moeten zijn. Wij moeten als getuigen hier zijn in Enschede. Om die grootheid van de Heer Jezus bekend te maken. Maar alleen door het geloof zijn wij kinderen van het nieuwe verbond. En daar gaat het mij om. Daar zit die lijn in. En dan is die belofte ja en amen. Iedereen in de Heer Jezus mag zeker weten dat hij voor jou gestorven is. Hoef niet over te twijfelen. Dus we hebben gezien dat God een verbond maakt met Abraham, met Israël. En dat in dat verbond een dualiteit zit. Een natuurlijke, een vleeselijke vervulling en een geestelijke vervulling. We hebben gezien dat de besnijdenis aan het vlees niet wordt vervuld door de doop, maar wordt vervuld door de besnijdenis aan het hart. We hebben gezien dat de belofte aan Abraham gegeven niet direct gegeven wordt aan jou en jou en jou. We kunnen niet zeggen zoals, dat deden die fariseeën. Ja, maar zegt hij, wij zijn kinderen van Abraham. Ja, de Heer Jezus zegt, dat is leuk dat je dat zegt. Maar ik kan vanzelf van deze stenen, ik kan de kinderen van Abrahams maken. Dus dat is helemaal niet belangrijk. Alleen in mij ben je naar de belofte, kind van Abraham. En we hebben gezien dat je alleen door geloof het zaad bent van Abraham, het geestelijk zaad. En dan zegt de Heer Jezus in Filippenzen, of dan zegt Paulus in de Filippenzen, als u dan in Jezus bent, laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Jezus was. Als Jezus zegt, Vader zend mij, durven wij dat ook te zeggen? Durven wij dat te zeggen tegen de gemeente, zend mij? Durven wij dat te zeggen tegen God, zend mij? Durven wij tegen God te zeggen van, hier ben ik? En durven wij ook dan die belofte, zeg maar, ook stand te houden? Of zijn wij dan verbondsprekers? Dat kan niet, hè? Nee, het kan niet meer. Maar onze werken, als het dode werken zijn vanuit het geloof, zullen wel verbrand worden. We zullen wel geoordeeld worden, het goed of kwaad. Ook al zullen we dan door het vuur heen gelouterd zijn en het eeuwige leven krijgen. Maar het doet er wel toe wat wij doen. En dan spreek ik niet alleen tegen jullie, ik spreek ook tegen mezelf. Want als er eentje is die vaak, of die wel eens, of hè, ik ben ook niet zo heilig, laat ik het maar misschien simpel zeggen. Maar we mogen uit genade elke keer weer leven vanuit die genade, vanuit Jezus Christus. Lieve mensen, broeders en zusters, laat die gezindheid van Jezus, die opoffering, het willen dienen, het willen dienen, het willen dienen. Laat die gerichtheid ook in jullie zijn, in mij zijn. En als er iemand is die nog in Boeddha gelooft, of in Mohammed, of in Krishna, of in Vishnu, of welke filosofie u ook aanhangt, welke belofte u ook in gelooft. Eén ding weet ik zeker. Jezus komt. Hij is gekomen. Er zijn voldoende getuigenissen in de Bijbel daarover. En als het goed is, dan ieder die in de Heer Jezus hier gelooft, is een getuigenis van die zekere hoop, zoals Hebreeën 11 dat ook schrijft. Het geloof is een bewijs van de dingen die men niet ziet. Dat we geloven in een zalig maken die zichzelf gegeven heeft, ja, vernederd tot in de dood aan het kruis toe. Dat is toch een bewijs. Wij vieren toch niet een of andere held. Wij vieren de kruisiging en opstanding van een middelaar, van de Heer Jezus. Dat is een bewijs. En ik hoop en bid dat we een positief bewijs mogen zijn naar de mensen die nog niet tot geloof zijn gekomen. En dat we dat allemaal mogen omarmen. Zo helpen de Heere u. In jullie, in je wegen. Amen. Het is misschien iets later geworden dan gepland. Normaal gesproken kun je daar wel meerdere preken over houden. Maar ik vond het even belangrijk dat misschien ook wel heel veel bijbelteksten aangehaald hebben. Maar gewoon even dat u die lijn ziet gewoon van het verbond. En hoe dat dan is en hoe wij daarin zitten. Het is gewoon wel, ja. Omdat die trouw daarin zit, hè. God is getrouw. We zullen zingen. Oh, daar staat ook God is getrouw. Opwekking 248, dus. We zullen daar ook van zingen. Opwekking 248, God is getrouw. En dat zal dan ook de collecte zijn voor het bouwfonds. Opwekking 248. We zullen danken. Heren, wij komen tot u, Vader, om u te danken. Danken voor dit moment. Danken bovenal, Heren, voor het feit dat u ons niet aan onszelf hebt overgelaten. Maar dat u ons hebt opgezocht. Dat u uit de hemel bent neergedaald. Dank u, Vader in de hemel, dat u een verbond met aangegaan bent met Israël, met Abraham en zijn zaad. En dat wij door het geloof in de Heer Jezus Christus, door het werk van uw Zoon, mogen weten, zeker weten, dat de belofte die u gegeven hebt, dat wij een eeuwig leven zullen hebben. Dat de belofte die u geeft, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat de belofte die u gaf, dat als wij dood zijn, gestorven zijn, dat dat moment zal komen dat de graven zullen opengaan. En dat u zult zeggen, kom uit. Dank u, Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan. Heer Jezus, dat als wij naar u kijken, dat we weten wie de Vader is. Heer Jezus, dank u voor de weg dat u naar deze wereld bent gekomen. Uw naam zij geprezen. We willen u aanbidden, Heren, voor al hetgeen wat u doet. We bidden ook voor de komende week, waar velen misschien in rouw zijn, waar afscheid genomen moet worden, waar omstandigheden soms zo moeilijk zijn. Heren, we moeten niet letten op de omstandigheden, maar we weten dat door de omstandigheden heen we mogen kijken naar het kruis. Heren, dat al ons lijden mede zal werken ten goede voor dat moment wanneer het komt. Ik bid ook, Heren, dat we allen hier tegenwoordig al onze zorgen en al onze vragen neer mogen leggen aan het voet van het kruis. Heren, want daar is rust, daar is troost. Daar is zekerheid. Heren, dank u dat we dit mogen weten vanuit uw woord. En dank u dat u door mensen wilt werken, dat de boodschap ook nog rond mag gaan. Maar Heren, wil ook belijden dat we zelf vaak zoveel tekortkomen. Zelf ook niet altijd alles weten. En misschien zijn er wel mensen ook onder ons die een belofte hebben en die belofte maar niet bewaarheid wordt. Heren, hoe moeilijk het misschien ook lijkt in ons leven. Maar dat we iets van die toekomst, iets van dat moment al naar voren mogen halen in ons hart. Want we mogen zeker weten dat de schepping die nu zucht en de toestand in de wereld, als we zien wat er allemaal gebeurt ook, met gevechten, met oorlogen, met ziekten. Heren, dat we mogen weten dat alles zal herschapen worden door de kracht van u. En dat dat moment zal zijn. Heren, als we zo leven in die eindtijd. Wij geloven als gemeente dat u spoedig zult komen. Heer, en dan dat we ook ons hart mag zeggen, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Wat, dank u, Heer, dat we dat mogen, dat u dat ons hebt willen geven en dat we dat mogen zien. Heer, zo prijzen wij u, zo danken wij u voor wie u bent en wat u voor ons gedaan hebt. In Jezus' naam. Amen. Zo het slotlied zingen, opwekking 27, leid mij Heer. En dan zal ik ook daarna ik zal eerst de zegenbeden uitspreken en dan slotlied opwekking 27. Opwekking 27, leidt mij Heer, o machtig heiland. Maar laten we gaan. Als we kunnen staan. Ook verbonden weten met alle christenen, alle gelovigen en met Israël. En dat we uit de genade, uit de zegen van God, als we de zegen uitspreken, dan wil de Heer daarin zeggen, ieder van u, ieder jij, hoe jong je bent, hoe oud u bent, in Gods ogen ben je uniek. En mag je er zijn, dat is die zegen. Als ik een zegen uitspreek, betekent dat God heeft u op het oog. Keer als u God niet op het oog hebt, als u Jezus niet op het oog hebt, keer u dan om. Maar dat is de zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En blijven met u allen totdat Jezus komt. En we hem zullen zien. Amen.